Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na 1 uur komt Maarten Heijmans op bezoek. Hij speelde ooit onvergetelijk de rol van Ramses Shaffy in de televisieserie. En nu gaat hij op clubtour met de muziek van Ramses Shaffy in zijn eigen uitvoeringen. En hij heeft ook een album uit met die liedjes. Straks na 1 de muziek en de inspiratiebronnen van Maarten Heijmans. Komend uur praat ik met Marleen Sticker. Zeg dat het 1990 was. De muur was wel gevallen, maar stond er nog voor een groot deel. U maakte zich boos over Milli Vanilli. Een boze tweet sturen, dat kon nog niet eens. En ergens in de hoofdstad, maar ook in andere steden, verzamelden zich kleine clubjes idealisten die zich bezighielden met wat toen moest worden het internet. Of zoals ze toen zeiden, het World Wide Web. Zendpiraten, studenten, vrije jongens, filosofen, dat soort mensen zaten ertussen. Denk niet aan de techreuzen van nu, de multimiljonairs Facebook, Google. Zij waren nooit hippies, ook al beweren ze van wel. Wie wel bij het eerste uur vol idealisme erbij was, was Marleen Sticker die tegenover mij zit. En ze heeft een boek geschreven. Het internet is stuk, met als hoopgevende ondertitel, maar we kunnen het repareren. Privacy, big data, fake news, de filterbubbel, manipulatie. Marleen Sticker zag het allemaal al van verre aankomen. Zij is een van de oprichters van de Baak Society en ze werd zelf geboren in 1962. Hartelijk welkom.
Ja.
Het is grappig als je dan die foto's terugkijkt. Dat zijn gewoon foto's, er is niet zoveel raar aan. Maar het ziet er anders uit omdat je toen nog geen filter had. Het is een beetje zoals je naar de foto's van je grootouders keek in zwart-wit. En dat je dan bijna afvroeg of alles in die tijd zwart-wit was. Zo zien die foto's uit de tijd waarin jullie begonnen er zo ongefilterd, onglamorous, oninsta uit.
Dat vind ik wel grappig als je dat zegt. Voor mij is het allemaal heel kleurrijk in die tijd geweest natuurlijk.
Het was voor jou een kleurrijke periode.
Ja, het was full color, ja, absoluut.
Zo herinner ik het me ook. Maar als je het nu terugziet, dan denk je, waar zijn de filtertjes?
De grap is natuurlijk ook dat als het over internet gaat, het begon helemaal niet met beeld. Het begon natuurlijk met tekst, witte letters op een zwart scherm.
Beeld was te groot, te zwaar en de gasten nooit over zo'n lijn.
Ja. Dus als je in die tijd een beeld wou verzenden, dan deed het 6 seconden over voordat het binnenkwam. Dus dat was wel even een andere tijd, dat klopt. Dat is een beetje gruizig eigenlijk, als je het vanuit nu kijkt.
Het was een enorme verandering, revolutie. Iedereen had het erover, maar je kon er eigenlijk helemaal niets mee. Dan had je eindelijk internet en dan had je een kwartier naar gekraak geluisterd op je bezette telefoonlijn. En dan zette je dat pixelige schermpje aan en dan dacht je, ja, en nu? En dan was er eigenlijk helemaal niet zoveel. Zo herinner ik het me. En dat is veel later dan dat jij ooit dat web opging.
Oh jee, nee. toen ik het voor het eerst betrad, of zo, als je dat zo zou kunnen zeggen, dan heb ik meteen het gevoel dat ik de hele wereld over kon. Ook echt letterlijk van machine naar machine ging en keek wat er op die machine weer stond. En de eerste keer dat mijn scherm, dat iemand een talk request deed, dus dat je iemand in jouw scherm iets ging doen, zonder dat ik daar toestemming voor had gegeven, dat vond ik echt. Dat was voor mij echt een grote doorbraak. Dat er iets in die computer gebeurde zonder dat je zelf op die toetsen zat te tikken.
Wist je toen meteen dat het je leven zou beheersen?
Nou, ik weet wel dat ik meteen zeer gefascineerd raakte over hoe dit systeem in elkaar zat. En ik had vrij snel in de gaten dat het zo anders was dan alle andere mediasystemen waar ik eigenlijk altijd een beetje moeite mee had. De publieke omroep bijvoorbeeld. Met al zijn toegangspoorten en omroepen waar je eerst toestemming voor moest vragen om iets te mogen uitzenden. Dus het gevoel dat het internet ruimte zou bieden aan mensen om hun eigen verhaal te vertellen. Door de manier waarop het internet ontworpen was. Dat zag ik meteen. En dat voelde ook als een enorme bevrijding.
Waar was je toen en wie was je toen? En welk jaar hebben we het eigenlijk over dat jij dat internet betrad?
Nou, ik denk dat 92, 93 is geweest. Voor mij was het een moment dat we. Er was een oorlog gaande in Joegoslavië, in voormalig Joegoslavië. En daar kon eigenlijk alleen maar mee in contact. Je kon alleen maar in contact komen met mensen als je daarvoor het internet gebruikte.
Want telefoon was lastig, was riskant en technisch ingewikkeld.
Ja, telefoons waren niet betrouwbaar, deden het soms niet. Faxen deden het soms niet. Dus je kon berichten van elkaar achterlaten op het internet. En dan kon je inbellen op het moment dat je zelf daar tijd voor had of dat de lijnen het wel zouden doen. En er zat een blogger, echt de eerste blogger van het, van, zoals ik die ken, in 1994 al. Of die zat daar al vanaf 93. Wam Katz. En die berichtte daarover hoe het ging in Zagreb. En om in contact te komen had ik dus een e-mailadres nodig. En dat deed ik via Antennanetwerk. Dat was een netwerk wat al langer bestond. Heel veel netwerken bestonden al in de jaren 80. PeaceNet, HIVNet, EcoNet. Alle sociale bewegingen hadden hun computernetwerk in die tijd al. En dit was een manier om met elkaar in contact te komen. Dus dat was voor mij een urgente reden om het internet te gebruiken. En toen ontdekte ik ook al die andere mogelijkheden die er waren.
Jij was programmamaker bij de Bali op een zeker ogenblik. Je hebt filosofie gestudeerd, maar niet helemaal afgemaakt. En wat deed je verder eigenlijk? Wat was jouw leven op dat moment?
Nou, ik was filosofie gaan studeren omdat ik wou weten hoe de wereld in elkaar zat. En dat vond ik op de middelbare school wat weinig... dat werd wat weinig aan gedaan.
En filosofie, daar leer je hoe de wereld in elkaar zit.
Nou, dat viel me toen ook weer tegen. Oh, ja. Dus het was ook weer niet helemaal wat ik... wat ik hoopte. En toen ben ik met wat mensen zelf wat boeken erbij gaan pakken om te kijken of we dat zouden kunnen gaan bestuderen. Maar op de een of andere manier ben ik op een vreemde manier bij Artaud terechtgekomen. Antonin Artaud met het Theater der Vreedheid. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk een beetje afgezeild, zeg maar, van de echt serieus in de collegebanken gaan zitten.
En wat was dat, het Theater van de Vreedheid?
Nou, Artaud was soms een beetje bekend als een auteur, theatermaker met totaaltheater, met spektakel. En dat Theater van de Vreedheid was ook een hele fysieke kant van het theater. En toen heb ik een poos, ben ik eigenlijk die theaterwereld in terecht gekomen. Maar dat beviel me uiteindelijk ook niet zo heel erg. Maar ik heb lang een theatertijdschrift gemaakt, Alligator. En een dagblad heb ik een poosje gemaakt. En in de tijd dat ik een dagblad maakte, toen leerde ik Felix Rottenberg kennen. En die vroeg toen van, waarom kom je dat niet in de Bali doen? Dus vanaf dat moment heb ik... Ik heb nog 2 jaar lang een groot festival geleid. Zomerfestijn. Wat heel erg meer performing arts. En ook al mensen die met technologie en met media werkten. En op een gegeven moment ben ik dus in die Bali terechtgekomen omdat ik dat dagblad aan het maken was. En Felix op dat moment een van die mensen was die andere mensen hielp. Dat was wel een mooie... De Bali was op dat moment echt zo'n plek waar, misschien nog steeds, maar op dat moment voor mij een plek waar je ondersteund werd in je ideeën. En daar kwam ook dus die digitale stad uit voort.
Dus je had een behoefte om de wereld te onderzoeken aan de ene kant, maar ook een behoefte om ideeën te verspreiden, maar dan liefst op een onorthodoxe manier. Dus het was niet echt jouw weg om bij een krant te gaan werken, zeg bij het Algemeen Dagblad of zoiets, of noem een andere krant. Je wilde iets anarchistischer, iets vrijer.
Nou, wat toen speelde, jaar 80, dat ik zeg maar mijn kop boven het zand uitsteek en denk van, nou, wat gaan we dan nu doen? Toen waren er geen banen. Ik hoor bij de No Future generatie.
Oh, dus... Werk was al op voorhand eigenlijk een opgegeven optie.
Het was crisis. Dus het was Weltschmerz. Het café Weltschmerz was er toen. En Einstürzende Neubauten. Dus allemaal van alle culturele clubs en plekken hadden allemaal dat soort namen. Dus het was ook een mogelijkheid, ook een tijd van heel veel mogelijkheden. De stad lag er heel erg brak bij. Dus je kon overal ruimtes innemen en daar iets gaan doen. Dus het was ook een moment waarop we theaters bouwden en drukkerijen startten. En er veel ook met radio- en televisieprogramma's zelf gingen maken. Maar het heeft mij nooit echt aantrekkelijk geleken om een plek te veroveren die al bestond. Ik dacht van, dat zijn mensen ook al aan het doen. Ik ben altijd meer geïnteresseerd geweest om nieuwe plekken te maken.
Om een pionier te zijn, maar wel vanuit die hoek. Er waren toen in Amsterdam hele wijken waar voor 12 uur 's ochtends niks bewoog. Alle gordijnen nog dicht waren, iedereen nog sliep of misschien op de rand van zijn bed koffie zat te drinken. Maar iedereen was in die tijd werkeloos, zo'n beetje.
Ja, maar
en 's avonds daarentegen, dan kwam de boel tot leven.
Ik herinner me dat niet zo. Ik ben zelf in ieder geval niet tot heel laat in bed blijven liggen. Maar
je was altijd bezig, dat wel.
Ik had het. Mijn eigen herinnering eraan was dat iedereen voortdurend heel erg bezig was, ja. En iets aan het bouwen was. Ik heb ook zelf. Vooral die plekken, dus de Aorta en W139, dat waren allemaal van die plekken die in die tijd ontstonden, iets vroeger. Maar ook theaters zoals De Bank, dat is inmiddels weg. Maar ook het WG-theater, Amfitheater heette dat in die tijd. Het Veem, dat zijn allemaal van die plekken die toen ontstonden. Dat was hard aanpoten. Dan moest je echt gewoon echt letterlijk metselen en schuren en bijtelen. En dus het was ook een heel veel fysieke arbeid. Als je iets ging doen op een rare plek in de stad, dan moest je alles meenemen.
Een energieke tijd.
Ja, ik heb daar rondgereden met de Dixie-toiletten achterop. Om te zorgen dat je...
Achterop wat, op de fiets?
Nou, nog net niet, nee. Dus dat je als bij zo'n festival... Ja, dus als je nu een festival organiseert in de stad... dan kan het eigenlijk alleen maar met grote sponsoring. En in die tijd was er nauwelijks sponsoring. Er was geen sprake van het drumfestival of de... Ja, die partijen die melden zich pas later. Dus je moest echt alles zelf doen. Het was hard werken. Dus je moest ook je eigen toiletvoorzieningen door de stad heen slepen achter je auto aan.
Dat lijkt me nog best een klusje trouwens.
Wel ook een hele rare klus, ja. Dat is wel het meest... Eigenlijk was het ook deels mijn dieptepunt.
Om dat te moeten doen. Ja. Jouw moeder was een befaamd... iemand in de wereld van de literatuur. Onder meer vertaler Duits. Jouw vader kunstenaar. Van wie van die twee heb je het meest geleerd?
Nou, ik ben opgevoed. En ik heb met mijn moeder altijd geleefd. Dus die heeft natuurlijk een hele grote invloed op mij gehad. En ik denk dat ze mij vooral ook heeft laten zien... hoe je het leven kan leiden. Hoe je vanuit interesses... je weg kiest. En niet per se dat er iets van je verwacht wordt. Ze heeft me daar altijd heel erg in gestimuleerd. Altijd geloofd in wat ik wou.
Eerst bepalen wat je interesseert. Waar je energie van krijgt. En daarna pas keuzes maken.
Ja, dus
niet conformeren per definitie.
Nee, ik vind dat hele idee van dat je mensen moet opleiden voor een baan. Dat was sowieso in die tijd waar die natuurlijk niet. Maar het ging heel erg over wat voor mens wil je zijn en wat wil je in de wereld betekenen, wat heb je bij te dragen. Dat was veel meer hoe we met elkaar spraken. En dat heeft mij wel, haar steun, dat zij begreep wat ik wou, of dat zij altijd nieuwsgierig was naar wat ik zelf dan te melden had. Dat heeft mij wel enorm veel, ja, niet zozeer, heeft me niet zozeer zelfverzekerd gemaakt, maar me wel het gevoel gegeven dat dat dus kan. Dat dat vanzelfsprekend is dat je dat doet. En er was niet een vakje waar je in moest zitten. Het was ook geen baan die ik ambieerde.
Dat is je altijd bijgebleven, die levenshouding.
Ja, dat je je eigen weg moet zoeken en maken. En ook moet. Ik zie nog steeds eigenlijk vaak dat je ziet iets wat mogelijk is, maar je moet de weg nog aanleggen. Dus je denkt van dat zou mogelijk moeten zijn, maar het is er nog niet. Of mensen zijn er nog niet van overtuigd. Ja, dan ga je er dus aan werken om het te realiseren. Dus ik zie altijd dingen die mogelijk zijn, maar ik zie ook wel de realiteit dat heel veel dingen dat tegenhouden.
Een pioniersmentaliteit.
Ja, pionier, maar pionier kan je alle kanten op natuurlijk. Ja, nou, misschien is het pioniers. Ja, misschien is dat het gewoon simpelweg. Ja.
En wat voor relatie had je dan met je vader als je ouders gescheiden waren en jij met je moeder opgroeide?
Nou, mijn vader was wel een heel bijzonder iemand. En die zocht ik dan regelmatig op in Groningen, waar hij nog woonde. Waar ik ook geboren ben, maar waar ik nooit echt gewoond heb. Maar ik zocht hem regelmatig op. En hij was nogal afgezonderd. Pas op zijn 84ste kreeg hij een diagnose Asperger. Dus een vorm van autisme, zeg maar. Ik wist altijd wel dat hij iets had. Iets met dwangneuroses of er was iets met mijn vader. Verder hartstikke lief.
Maar het leven was ingewikkeld voor hem.
Voor hem was het lastig om in de sociale context te opereren. Dus hij... zat daar in het Groningse land tegen de wereld te praten. Te schrijven ook, heel dagboeken bij. Hij hoorde bij de concrete poëziebeweging of visuele poëziebeweging. Maar hij vermengde allerlei soorten talen. En hij was eigenlijk een bad. Hij zat eigenlijk in de scheikunde. En dat maakte weer gedichten van. En ik heb veel van zijn werk die bijna concrete... onbegrijpelijk.
Die concrete poëzie, wat was dat ook alweer precies?
Concrete poëzie is... Hij noemde zichzelf een trans-sign-synthetist. Dus iemand die tekensystemen door elkaar heen... daar synthese tussen brengt. Dus je kan de concrete poëzie of visuele poëzie... die maakt van tekstbeeld. Of speelt met concepten die je dan... waar taal en beeld door elkaar heen gaan spelen. Hij was ook onderdeel van die mail art beweging. Dat je dus de post gebruikte om kunst te versturen en kunst te maken ook. Dus erg conceptuele kunst. Ik denk dat zijn werk nog steeds... hij heeft nauwelijks in staat geweest om dat werk aan mensen te laten zien. Omdat hij zelf niet zo onderdeel van die kunstwereld was. En daar zelfs ook heel veel moeite mee had hoe de kunstwereld toen in die tijd in elkaar zat. Dus ik zit nog op een enorme berg werk van hem. Wat ik moet gaan bezorgen.
Dat op de een of andere manier het licht een keer zou moeten zien. Of in ieder geval
ja, dat is natuurlijk al
de aandacht zou verdienen.
Ik denk wel dat aandacht, dat het interessant werk is. Af en toe denk ik zelfs dat het heel erg interessant werk is. Maar ik heb daar wel enige hulp bij nodig. Het is wel echt een klus dit. Dit is 60 jaar werk van hem. Waar je een selectie in moet maken. En rondom die visuele poëzie, die is natuurlijk eigenlijk ook uit de jaren 70, 60, 70. Die is ook deels weer. Heel lang is die verdwenen of niemand heeft het over gehad. Er begint nu wat meer aandacht voor te komen. Dus ja, daar zit wel denk ik nog wat werk voor mij. Maar ik heb ook gedacht, het is hem zelf niet gelukt. Dus ik moet eerst maar eens mijn eigen dingen gaan realiseren. En als het me dat een beetje lukt, dan ga ik eens tijd maken voor. Voor zijn
erfenis. Klinkt toch ook als een pionier, zoals je hem schetst. Want we hadden het over een pioniersmentaliteit. Je aarzelde heel even. Toen zei je, ja, nee, zo kan je het eigenlijk wel zien. Het niet gebaande pad kiezen. Dat geldt toch ook wel voor je vader, als ik het zo hoor.
Ja, wat ik zo mooi aan hem vond, was dat hij zo verschrikkelijk nieuwsgierig was. Hij wou zo graag ook weten, snappen hoe het zat. Hij hield zich ook bezig met waarnemingstheorie en met dus hij was dus die bevragen, het vragen en het niet weten. Ik heb van hem ook het begrip agnost geleerd. Toen hij me dat uitlegde, oh ja, dat herken ik. Dus je stelt het weten uit. Je zegt niet van, ik weet al hoe het in elkaar zit.
Je zegt niet, God bestaat niet. Maar je zegt ook niet, God bestaat wel. Maar je zegt, ik
kan daar geen uitspraak over doen.
Stel mijn oordeel uit, ik weet het niet.
Ik kan er geen, dus ik heb net zoveel moeite met mensen die zeggen God bestaat niet, als mensen die zeggen God bestaat wel.
Dat allebei een dogma is.
Ik vind alle twee, waar baseer je die uitspraak op? Dus je kan het bewijs niet leveren dat hij er is, maar ook niet dat hij er niet is. Dus dat agnostische betekent dat je dus voortdurend in een vorm van onzekerheid kunt leven. Dus je kan en dat omgaan met een vorm van onzekerheid. Er zijn heel veel mensen hebben daar heel veel moeite mee. Die willen liever gewoon meteen helder hebben wat het is. De blauwe mensen, de mensen van de spreadsheet, die willen graag in de vakjes gewoon duidelijk hebben. Maar ja, met die onzekerheid leven betekent dat je dus ook heel veel mogelijkheden ziet. En dat bevalt mij wel. Dat je dus ook elke keer nieuwsgierig bent naar wat iemand anders te melden heeft.
Dat geldt ook voor techniek, voor de houding die mensen kunnen hebben ten aanzien van nieuwe technologie. Je hebt de mensen die bij uitstek altijd enthousiast zijn. Vincent Evers, een vriend van jou die je ook noemt in het boek. Dat is echt zo'n early adapter die altijd blij is met de toekomst. En ook altijd er bovenop zit als er een nieuwe gadget op de markt is. Je hebt de mensen die er niet aan willen. Of de mensen die heel nieuwsgierig zijn, maar het liefst vooraan willen lopen om het te creëren. Maar wel met skepsis. Waar plaats je jezelf eigenlijk?
Ja, wat rondom de technologie altijd gebeurt, is dat je bent dan of voor of je bent bang. Dus je bent of zo'n...
Of enthousiast.
Grote enthousiasteling.
Of je wil er niet aan.
Ja, of je bent iemand die kennelijk bang is. Dus die wil liefst met zo'n zilverhoedje op zichzelf veiligstellen. Is bang voor allerlei invloeden en dergelijke. En ik denk dat wat mijn positie is dat je kritisch bent in de zin van onderscheidend. Dus niet kritisch in de zin van tegen. Maar kritisch in de zin dat je elke keer het ook gewoon op zijn merites beschouwt. Zeg maar, wat zit hierachter? Wat is dit? En technologie ook als een product van onze cultuur ziet. De technologie als een product van onze samenleving. Van wie financiert die technologie? Waar optimaliseren we voor? Dus ik zie technologie niet als een gegeven wat er nou eenmaal is. Maar iets waar voortdurend een ontwerpvraag aan vooraf is gegaan.
Geen voldongen feit. Terwijl dat is volgens mij de praktijk bij veel beleidsmakers. Het is een berucht fragment van een Duitse minister. Die wordt geconfronteerd met grote problemen rond internetgiganten. En die zegt dan eigenlijk als enige antwoord, daar zullen de bedrijven te zijner tijd wel een antwoord op vinden.
Ja.
Omdat hij het ook niet weet. Omdat technologie bij uitstek een voldongen feit is.
Ja, wat je veel hoort is van dat gaat gebeuren. Dat gaat nou eenmaal zo gebeuren.
Dat is de
Wen
tijd,
er maar aan.
Dat is de modernisering.
Wen er nou maar aan, want anders ben je ouderwets. Er zat hier gisteren iemand te beweren, die had ook in de krant iets geschreven. Of was geïnterviewd. En die beschouwt dus iedereen die enige kritische houding heeft op zich van technologie als... Ja, vroeger hadden we de grammofoonplaat. En nu hebben we gelukkig de cd. En waarom zou je terugverlangen als er dat je meteen nostalgisch bent... op het moment dat je kritisch bent over ontwikkelingen die in de technologie aanwezig zijn. Terwijl je bij technologie ook elke keer moet afvragen van waartoe wordt deze technologie ingezet? Waar komt die vandaan? Wat zijn de karakteristieken daarvan?
Wat is het voordeel?
Wie is de eigenaar daarvan? Ja, dat hele verhaal, de robots gaan jouw baan innemen. Nee, de bedrijven die robots kunnen betalen, gaan jouw baan innemen. Dus je moet elke keer die machtsvraag stellen. En dat vind ik dus heel merkwaardig. Dat de politicus waar je het nu over hebt. En ik merk dat ook in ministeries en heel veel gesprekken. Die zeggen, ja, het komt er gewoon aan. En dan moeten wij ons aan gaan passen.
Het is niet aan ons politici om daarover te oordelen. Want technologie is een zichzelf regerende wereld.
Ja, terwijl als je zegt, technologie is een ontwerp. En degene die daar de instructies aan meegeeft, die bepaalt dus hoe die technologie gaat werken. Dan denk je, wacht even, dat moet dus een proces zijn waar iedereen bij betrokken is. Als je wil dat die technologie democratisch van aard blijft, dan moet je zorgen dat het een inclusief programma is waarin je die technologie ontwikkelt. En dan ga je niet wachten tot bedrijven bepalen wat voor hun aandeelhouders interessant is.
Laten we teruggaan, want jij kan het alternatief zien omdat je bij het begin was. Die digitale stad, dat noemde je al, daar kwam je bij. Alle steden hadden op een zeker ogenblik een digitale stad. Mijn woonplaats, daar waren een paar jongens die zeiden... wij zijn de digitale stad. En die gingen dan heel analoog in het café zitten... opscheppen hoe digitaal ze waren. Zonder dat er ook maar een computer zichtbaar was. Andere steden was het wat serieuzer. Amsterdam, daar is het vrij ver gevorderd geweest. Wereldwijd was er ook al geloof ik een beetje aandacht voor... wat jullie daar uitspookten. Wat was het eigenlijk, de digitale stad?
Nou, het begon ermee dat mensen als Rob Gongrijp en Felipe Rodriguez... die vanuit Hectic, die hadden een soort eerste toegangspoort... nog niet een poort, maar in ieder geval toegang gekregen tot het internet. En de eerste provider opgezet. Er was er ook eentje in Utrecht, Nowhere. Maar Access for All of Hectic, de voorloper van Access for All... en Nowhere waren de eerste in 1993. En dat had... Ja, dan, maar als je daar dus toegang kreeg tot het internet, dan moest je wel... Unix kennen en ja, systeemcommando's, zeg maar. Of je moest gewoon op die prompt die je dan zag, moest je commando's intikken. Dus dat was voor veel mensen toch een brug te ver. En daar kwam toen het idee bij mij en anderen vandaan om een interface, zoals je dat nu noemt. Dus een toegangspoort of een manier te vinden voor mensen die niet Unix wilden leren, om die toch de mogelijkheden van internet te bieden.
Dus dat je niet hoefde te programmeren, maar dan kon je wel. Nou ja, digitale diensten afnemen bij de overheid of communiceren met anderen.
Ja, dus de digitale stad werd eerst maar eens een menuutje. Zoals, waar je keuzes in had van naar de bibliotheek of naar een plein, een thematisch plein. Of je kon naar een discussiegroep. Dus al die functies die er waren op het internet, maar dan in normale mensentaal. En dat was nog net vlak voordat het World Wide Web echt doorbrak. En dat was in 1994, dus vrij snel werd de digitale stad ook een visuele interface. Dus dan kon je dus op die pleinen klikken en je kon je eigen huis bouwen. En je kon, je had de cafés en je had de metro. Dat was meer een soort gamespelomgeving. Dus het was een plek waar we experimenteerden met alle mogelijkheden die het internet op dat moment bood. En eigenlijk heel veel van wat je nu ziet is nog steeds datgene wat... wij daar in ieder geval toen ook al konden doen.
Wat bedoel je met wat je nu ziet? Social media of zo? Of?
Ja, social media, dat was social media. Dus het was een plek waar mensen hun...
Een digitale café, als het ware.
Een digitale café, maar ook discussiegroepen... waar mensen hun eigen homepages maakten, hun profielen maakten. Wij begonnen eigenlijk met wat dan nu Second Screen heet. Dat je kan chatten terwijl er een televisieprogramma is. Daar begonnen we mee in 1994. Met live televisie en chat in combinatie. Dus het was ook een moment in de tijd dat iedereen begon te spelen met de mogelijkheden die er waren.
En nieuwsgierig was van wat wordt dit? Waar gaat dit naartoe? Wat moet ik hier eigenlijk mee?
Ja, ook samen dingen maken. Dus het hele idee van user-generated content. Wat dan pas, heel vaak mensen zeggen dat begint er pas in 2000, maar daar begon het eigenlijk mee.
Jullie aftrap was dat de toen loco-burgemeester Frank de Grave een e-mail stuurde aan de Amerikaanse vicepresident Al Gore. Heel feestelijk, heel bijzonder dat je dat dan helemaal over de oceaan heen kon doen. En die kwam meteen weer terug. Boodschappen undelivered, maar dat zag het publiek niet. Dat kwam op een ander schermpje.
Ja, dat was gelukkig. Ik beschrijf dat ook. Hè. Dat was wel heel handig, omdat niemand precies begreep wat het dan nog was. We openden dat 15 januari 1994 in een groot evenement. En voor heel veel mensen was het nog steeds echt gewoon nog steeds een heel onbegrijpelijk iets. Dus het was de eerste keer dat ze het zagen. Dus dat je een bericht kon sturen naar Al Gore was echt iets fantastisch in die tijd. Maar hij bounced meteen. En gelukkig had niemand dat in de gaten. Dus onze toen lokale burgemeester heeft nooit echt een bericht gestuurd aan Al Gore. Maar hij bleef wel in de...
Feestje bleef gezellig, gelukkig.
Het bleef gelukkig gezellig, ja.
Dat is 25 jaar geleden. Dat kan je zeggen een flinke tijd. Tegelijk misschien ook helemaal niet. Als je ziet hoeveel er veranderd is. Maar wat jullie droom was eigenlijk precies wat jij net zegt. Namelijk technologie zien als iets maatschappelijks. Je hebt een stad, je hebt een samenleving, je hebt idealen, je hebt wensen. En daar pas je die technologie op aan. Zo is het niet gegaan in de geschiedenis.
Nee, kijk, waar het ons om ging en wat ook in de jaren daarvoor trouwens, waar een groot deel van die hackersbeweging ook zich mee bezig hield, ook de eerste grote hackersbijeenkomsten in Amsterdam, de Galactic Hacker Party, waar ook Caroline Nevian, met wie ik later De Waag heb opgezet, en Rob Gongrijp bij betrokken waren. En daarvoor nog het Zero Positive Bowl, dat ging echt over, kun je dit medium, deze technologie gebruiken en inzetten voor mensen om informatie, hun eigen sociale beweging te organiseren, te democratiseren, iedereen toegang te geven tot communicatie. En zeg maar, echt een publiek domein te creëren. En dat is eigenlijk, met de digitale stad is dat toen gelukt en veel om ons heen gebeurde dat op dat moment. Maar heel snel werd het verhaal, nee, de markt. Het is eigenlijk een marktplaats. Het is iets waar bedrijven gaan zorgen voor. Dus binnen no time was het gewoon dat hele idee van het publiek domein weer verdwenen.
Maar die bedrijven vermomden zich ook als een soort idealisten, als een soort hippies, als een soort vrijwilligers. Het waren allemaal joviale jongens in vrije tijdskleding op teenslippertjes die ook maar spelenderwijs multimiljonair waren geworden.
Ja, dat is een beetje de gedachte. Maar kijk, iemand als Bezos van Amazon is nooit een hippie geweest. Die zat bij een venture capital firm en heeft toen gedacht, hey, wacht eens even, ik kan hier zelf iets starten. Dus die wist hoe die investeringen bij elkaar
konden brengen. Mark Zuckerberg was toch ook niet echt een hippie?
Niet een hippie.
Wel een student, maar een gretige student.
Ja, en vanaf het eerste moment heeft hij misbruik gemaakt van het vertrouwen van mensen. Er is geen enkel twijfel over mogelijk dat hij wist dat hij misbruik maakte van de informatie die hij kreeg. En bovendien, en dat is natuurlijk ook die Amerikaanse context, was er voortdurend altijd wel ergens kapitaal wat daar zich aan verbond. Dus het idee van een... Dat idee dat het allemaal hippieachtig. Er is natuurlijk wel een discussie geweest die al vrij vroeg werd doorzien van de Californian ideology, zoals het noemt, de Californische ideologie. En dat ging wel iets met dat. Daar werd wel een soort koppeling gemaakt met hippie in de zin van vrij en van de staat, geen staat. En dan geloven in technologie als de redding voor waar je dan in zou kunnen uitdrukken als een, dus de hele het onafhankelijkheidsverklaring van cyberspace die door Barlow nog werd gedaan. Dat was heel bombastisch taalgebruik. Nou, daar zit wel ergens een soort mix tussen flower power en het ontkennen van macht in technologie en dan roepen dat internet ons allemaal vrij zou maken. Maar dat is niet het verhaal van de mensen als Rob Gongrijp en Philippe Rodriguez en überhaupt de Chaos Computer Conference in Duitsland. Dat is een hele grote conventie over waar hackers bij elkaar kwamen. Dat ging altijd over de politieke kant van technologie. En over de nieuwe vormen van macht die in die technologie zou liggen. Dus in Europa heb ik het gevoel dat we veel minder naïef zijn geweest. Maar ja, dat is niet pas van nu dat inzicht is gekomen. Dat was er al heel vroeg.
Dat zag je al aankomen. Je wist het al meteen.
Ja, maar natuurlijk heb je natuurlijk, als je kijkt naar hoe in 1994, dan komt er nog een het Nationale Actieplan Elektronische Snelwegen, heet het al in die tijd. En dan gaat de Nederlandse staat vertellen wat we allemaal gaan doen. En dan wordt er nog gezegd, ja, we hebben een...
Dat was volgens mij het moment dat Wim Kok, toen minister-president, met een muis op een scherm zat te aaien.
Nee, andersom, hij ging met zijn... Nee, eigenlijk heel mooi. Hij ging met die muis in de lucht bewegen.
Oh, in de lucht was het.
Hij vergat, op dat moment moest dat natuurlijk over... Zij had eigenlijk al die remote control, had hij... in zijn hand. Dus hij was heel voorlijk eigenlijk.
Ja, want nu is er een generatie die zegt muis.
Waarom zou je een muis op een oppervlakte heen en weer bewegen? Ja.
Een muis.
Maar op dat moment werd hij daar heel belachelijk om gemaakt. Terwijl ik echt wel mooi vond hoe hij dacht, nou ja, als dit dan zo een soort toverstok in zijn hand had en dacht dat hij daarmee alles kon aansturen. Dat kan inmiddels ook.
Hebben jullie verloren? Is dat eigenlijk het gevoel wat nu heerst? Als je terugkijkt op die tijd met jullie idealisme. En een nieuwe web beginnen en een nieuwe samenleving online beginnen. Nederlaag geweest?
Het grappige is, het wordt steeds gezien als heel idealistisch. En dan is het nu helemaal mis. Hè? Dus maar we waren heel erg realistisch. Dus het is nooit zo geweest dat we hebben gedacht dat hier wereldvrede mee kwam. Dat is in ieder geval niet mijn perspectief geweest. Dus ik heb het altijd gezien als een enorme kans om mensen meer toegang te geven tot de gereedschappen. Dus ik zie het als een democratisering van de media. Überhaupt computers hebben mensen in staat gesteld om zichzelf beter te kunnen organiseren. En daar zit heel veel. Dat is nog steeds ook het geval. Dus
het
heeft enorm veel gebracht. Dus je zal van mij niet horen zeggen dat ik het internet fout vind. Maar wat wel mis is gegaan, is dat het in handen is gekomen van partijen die er verkeerde verdienmodellen op hebben gezet. Dus ik zeg, het internet is niet stuk omdat het... Er zijn een aantal vraagstukken in de technologie dat het nooit bedoeld is voor zo'n gigantische hoeveelheid mensen. En daar zitten wat... Als je kijkt naar alle vraagstukken van technologische vraagstukken en het protocol van internet, dan moet er wel wat gebeuren. Dus alle mensen uit de begintijd van internet zullen zeggen, ja, wij moeten ook het internet in die zin repareren dat het deze groei aan kan. Maar het internet is stuk in mijn ogen doordat we het niet meer vertrouwen. Doordat er informatie wordt geroofd. Dat er veiligheidsdiensten op allerlei manieren de kwetsbaarheden van het internet exploiteren. Dus dat internet is... En daarmee ontstaan ook allerlei excessen. Zoals Cambridge Analytica en hate speech. En die verdienmodellen die zorgen dat maar rondgepompt wordt.
Waardoor de meeste verkiezingen nu op de een of andere manier beïnvloed worden van buitenaf. In de Verenigde Staten, in Frankrijk, in Italië. Overal speelt dat hackers en andere partijen proberen om het resultaat te beïnvloeden. Al dan niet met veel succes. Maar dat is maar één van de vele aanwijzingen dat er iets niet helemaal goed zit in ons internet. Is bij jou eigenlijk ooit ter sprake gekomen om multimiljonair te worden? Was het ooit een kans? Kreeg je aanbiedingen? Wilde iemand jullie bedrijven kopen? Want in de jaren 90, als je ook maar iets deed met internet, dan lag het geld voor het oprapen, leek het.
Nou ja, ik heb het is nooit mijn perspectief geweest. En als ik slim had geweest, dan had ik een Nina Brink kunnen zijn. die wel die route heeft gekozen. Het is nooit mijn interesse geweest. En ik heb wel natuurlijk met... Vooral toen we met de Waag begonnen. Dat was we hebben nu ook een 25-jarig jubileum van Waag. En dat is we zijn met 50 mensen kijken voortdurend naar... ontwikkelen allerlei nieuwe technologieën en kijken naar de toepassingen daarvan. Daar is wel eens iemand zo met zo'n bierveeltje gaan uitrekenen wat wij dan waard waren. Zo eind jaren vorige eeuw. Maar het heeft mij nooit zo aantrekkelijk geleken om voor dat geld te gaan.
Je had andere drijfveren.
Ja, En je merkt ook de mensen die daar wel voor gaan. Het is heel moeilijk om dat in balans te houden met dat je dan toch. Het probleem nu is dat heel veel dingen dat is heel waarde onttrokken wordt. Dus of je dat nou doet doordat je de verkeerde verdienmodellen kiest, waardoor mensen hun privacy kwijtraken, of dat je mensen gaat manipuleren omdat je daar geld aan verdient. Of dat je dat doet ook. Hetzelfde parallel is eigenlijk de fossiele brandstoffen. Dan ben je ook eigenlijk waarde aan het onttrekken. Je neemt niet de kosten die er ook zijn. Dus je legt de kosten bij een ander neer. Ik heb dat nou zo aantrekkelijk gevonden om daar mee te doen. Dus maar je kan natuurlijk gewoon nette, normale verdienmodellen vinden op het internet. En dat is natuurlijk waar ik het liefst naartoe zou willen. Is dat je een normale bedrijvigheid hebt waar je op een normale manier je geld verdient zonder dat je daar
ethisch verantwoorde manier.
Ja, zonder dat je dan. Ik heb me daar wel enorm aan geërgerd dat dan iedereen die aan tafel schoof bij een of ander wat voor een gesprek dan ook over internet was, heb jij al je eerste miljoen verdiend? Alsof echt iedereen alleen maar daarmee bezig is. En dat is ik vind dat het totaal oninteressante discussie.
Voor wie net inschakelt, Marleen Stikker zit tegenover me, schreef een boek. Het internet is stuk, met een hoopgevende ondertitel. We kunnen het repareren. Je kunt tegenwoordig geen krant openslaan. Wat een ouderwetse introductie tot de probleemstelling.
Je kan geen website meer aanklikken.
Je kan geen krant meer open. Ja, die komt op een brommertje en die is van papier. En hij is een beetje verregend. Nou ja, goed, zo kan het nog steeds. Maar zelfs als je die papieren krant openslaat, dan staat er eigenlijk op elke bladzij wel een technologie-gerelateerd probleem. Een uitdaging. Je noemde al een paar dingen. Privacy, big data, manieren waarop we beïnvloed worden, gemanipuleerd worden. En dat gaat uiteindelijk veel verder dan je denkt. En er is geen ontsnappen meer aan. Je kunt niet zeggen, nou ja, dan ga ik gewoon grammofoonplaten draaien, dan word ik wat minder beïnvloed. Want zo eenvoudig ligt het niet. Eigenlijk, als ik jouw boek lees, denk ik, je kunt niet ontsnappen als individu.
Ik heb ook het laatste deel gelezen.
Ja.
En nog steeds niet overtuigd dat het toch nog wel anders kan.
Nou, toen dacht ik, oké, over 25 jaar, dan heb je eigenlijk wel hoop. Maar als we het hebben over 2020, dan zie ik toch heel weinig ruimte voor verbetering.
We hebben het 25 jaar op zijn beloop gelaten. En het is dus ook niet even snel gefixt. Dat absoluut. En ik heb zoveel, de volgende 25 jaar heb ik het ook genoemd. Want er moet heel veel tegelijkertijd gebeuren. En eigenlijk, dat is ook niet vanzelfsprekend dat het lukt. Dus in die zin, we kunnen het repareren, is ook, je moet op een gegeven moment wel met elkaar dit gaan doen. Je kan niet zo heel erg lang meer blijven zeuren van wat erg dat al die data van ons wordt afgenomen. Of je kan ook niet heel lang blijven zeggen, nou ja, dan nemen we daar maar genoegen mee. Je moet gewoon wel zeggen, dat kan niet. En dat is eigenlijk een beetje parallel aan het vraagstuk van, je kan ook zeggen, nou ja, dan gaan we maar naar de verdoemenis, want dan warmt die aarde maar met 5 graden op. Maar we zeggen toch ook tegen elkaar, nee, dat moeten we iets aan doen. En dat is hartstikke lastig, want ja, dat betekent dat mensen dus ook niet kunnen blijven doen wat ze nu doen.
Maar dus, je zei eerder, technologie wordt vaak gezien als een voldongen feit, een soort natuurramp, een natuurwet, innovatie die over je heen komt. Iets waar je geen invloed op hebt. En dat betekent eigenlijk, zoals je het in je boek schetst, dat iemand weer het voortouw zou moeten nemen. De maatschappij moet het internet terughalen.
Ja, iedereen heeft daar een rol in. Dus er zijn Het simpelste is natuurlijk te zeggen, gebruik Brave, de browser, in plaats van alle andere browsers, want die trackt en trace niet. En Brave heeft ook nog volgens ook nog eens keer, begint ook nog eens een keer de rechtszaken tegen de Googles van deze wereld. Dus dat is een goede partij. Gebruik geen Google Mail meer, maar kies iets anders. Proton Mail of Freedom Internet hebben we nu.
Mailprogramma's die niet meelezen.
Mailprogramma's die niet je mail lezen, wat lijkt heel erg voor de hand te liggen. Ja. Ik vind het soms echt bizar dat we dat nog moeten zeggen. Maar dat kun je gewoon gaan doen. Dat geeft ook een prettig gevoel. Maar het lost niet alles op. Maar je bent dan in ieder geval onderdeel van een beweging die beloont dat er partijen zijn die iets aanbieden wat net zo goed werkt, maar die niet het verkeerde verdienmodel daarbij hebben en jouw privacy intact laten. Maar waar ik het vooral bij zie, we moeten alternatieven bouwen. Je hebt in Europa heb je een groot programma dat heet Next Generation Internet. En daar wordt flink wat middelen beschikbaar gesteld om op al die niveaus waarin je met een soort stapeling van technologieën. En op elk van die niveaus moet wat gebeuren. Nou, dat is in ieder geval een goede start. Dat je zorgt dat er partijen financiering krijgen om die alternatieven te bouwen. Je kan ook vanuit steden zijn een belangrijke factor nu. Die zeggen steeds meer van we willen niet zomaar onze bewoners vogelvrij maken als ze over straat bewegen. Dus we willen geen gezichtsherkenningstechnologie of software in camera's. Kunnen we verbieden. We kunnen ook in ons aanbestedingsbeleid zorgen dat we vragen om, als het gaat over slimme meters bijvoorbeeld, dat niet zomaar informatie mag aftappen. Dus je kan, Barcelona is daar zeer voorlijk mee. Die heeft daar een heel handboek voor gemaakt van hoe kun je, als je technologie bestelt en aan de markt vraagt van kom met oplossingen, dan kan je zeggen, nou, we willen dat het open source is, zodat het leesbaar is. Nou, dat zou eigenlijk standaard moeten zijn. Of publieke code. Wat betekent dat je als je data verzamelt of code schrijft, dat je een goede publieke governance of beheer op hebt. Maar zijn er heel veel, dus op al die vlakken kan je alternatieven bouwen. Kan je zorgen dat je dat in je besteden van je geld. Publieke omroepen zouden dat kunnen doen. Waarom zitten ze allemaal op Facebook en Google? Waarom gebruiken ze Google Analytics? Dus je kan in je eigen handelen al heel wat doen. Maar het belangrijkste, en dat is iets wat ik ook
dus
beschrijf.
Dus eigenlijk dat je onbespoten bananen kon kopen vroeger, zo kan je dan nu allerlei onbespoten technologie in huis halen.
Ja, je moet gewoon wel gaan handelen naar de publieke waarden waar je voor staat. En dat wat mogelijk is, zou ik zeker gaan doen. En ik zou zeker als scholen zeggen, we gaan dus niet 70% van de scholen stoppen hun kinderen in Google. Dat lijkt me dus niet echt logisch. Dus ik denk ook, als je publiek geld krijgt, dan moet je dus niet dat geld naar dat soort partijen brengen die onethisch handelen met data.
Maar je bent zelf betrokken geweest bij het project van onder meer Bas van Abel, de Fairphone. Dat was een poging om de smartphone ethisch verantwoord te maken, zonder al te veel belasting voor klimaat, of zonder uitbuiting, zonder al dat parallele schade dat je aanricht wanneer je een telefoon koopt. Toen zijn jullie er best achter gekomen dat het ingewikkeld is. Dat er heel veel schakels bij komen kijken. En dat je op heel veel manieren paden kruist met leveranciers. Dat geldt in zekere zin voor technologie ook. Het is niet heel eenvoudig.
Nee, ver van kwam voort uit het onderzoek wat we vanuit de Waag deden, waar Bas toen creative director was bij ons. En eigenlijk was dat, je schroeft zo'n telefoon open om te zeggen, wat zit er nou eigenlijk in? En dan ga je afvragen, kan je elk van die elementen op een andere manier produceren? Nou, dat is ongelooflijk complex. En het is ver van gelukt. En Bas heeft ook al die tijd gezegd van een 100% Fairphone kan alleen als er wereldvrede is. Want het is zo complex. Je kan niet eventjes vanuit een initiatief vanuit Nederland zorgen dat alle conflictmineralen die in de Congo en dergelijke, je kan niet eventjes dat oplossen. Maar je kan wel laten zien dat het een beweging is die je in gang kan zetten. Dus Fairphone heeft heel veel in gang gezet. En Fairphone blijft ook elke keer weer op, als er weer een nieuwe versie komt, zorgen dat er nieuwe stappen zijn gezet. Nieuwe onderdelen weer meer fair zijn geworden. Arbeidsomstandigheden verbeterd zijn. De repareerbaarheid verbeterd is. Dus in die zin is Fairphone leeft eigenlijk dit na. En door Fairphone te maken veranderen we ook hoe mensen denken over wat een telefoon eigenlijk zou kunnen zijn voor ons. Maar één ding wat ik net nog wou noemen, en dat is iets wat echt cruciaal is. Want we kunnen heel erg leuk gaan handelen en geen plofkippen, geen ploftechnologie meer kopen of niet meer gebruiken. Maar het is verschrikkelijk moeilijk. Dus je moet er eigenlijk van uitgaan dat het gewoon netjes geregeld is. Net zoals onze voedselveiligheid geregeld is. Net zoals onze farmaceutische industrie geregeld is.
Kortom, er niet een consumentenkwestie van maken.
Ja, ik vind mensen die een beetje bewuste keuzes kunnen maken, Daarvan verwacht ik dat mensen gewoon voor gaan lopen. Gewoon zorgen dat de weg bereid wordt waar andere mensen ook overheen kunnen. Maar het moet vanzelfsprekend zijn voor mensen dat als zij een app op een telefoon openen, dat daar niet meegekeken wordt, dat die data niet ergens verdwijnt.
Maar wat
dus,
je zegt
en dat is regelgeving. Dat is gewoon echt letterlijk gewoon zorgen dat wat we aan wetgeving hebben, dat we dat in stelling brengen. En niet een klein beetje. Dus opbreken van big tech. Het opbreken van de partijen, het verbieden dat ze op meerdere sectoren actief zijn. Dus dat niet een Google ook op de gezondheidszorgmarkt actief mag zijn. Het zijn echt hele simpele mededingingswetgeving. Die je zelfs vanuit, als je alleen maar vanuit economisch belang kijkt, dan kan je zeggen, dit zijn te grote monopolisten geworden. Daarvan alleen vanuit dat perspectief al moet je zorgen dat die partijen niet nog verder groeien. Integendeel, opgebroken worden. Maar de GDPR of de AVG die we dan hebben, de wetgeving op privacy, die hebben sinds vorig jaar, in 2018, is die echt stevig neergezet opnieuw. Nou ja, dat geeft al enorm veel macht terug aan politiek, maar ook rechtszaken die gestart zijn, boetes die worden opgelegd. Dus ik zou met volle kracht daarop in gaan zetten. Het punt vind ik, en dat is steeds, dat mensen zeggen, mag ik dan geen stappen meer tellen? Of mag ik dan niet meer die leuke spelletjes spelen? Alsof dat altijd is, alsof je altijd je privacy moet opgeven om iets leuks op het internet te kunnen doen.
Alsof er niet ethisch verantwoorde manieren zijn, ja, om zulke apps te ontwerpen.
Nee, je kan prima je stappen tellen. Maar dat betekent nog niet dat er 2000 partijen hoeven te weten dat jij waar je bent geweest en welke stap je wanneer hebt gezet.
Maar je zei net,
dat is een soort bizar idee dat dat nodig moet. Ja?
Die zei open schroeven van die telefoon. Dat vind ik wel een mooi beeld. Dat je een apparaat hebt en dat je dan een schroevendraaier pakt en dat je hem openmaakt en dan kijkt, hoe zit dit? En dat is dan net wat zo moeilijk is met technologie. Het is heel moeilijk om precies te zien hoe dat in elkaar steekt. Heel veel van die schandalen die we net noemden, die waren voor niemand bekend. Die kwamen op een zeker ogenblik uit. Maar de wetgever wist daar niets van. De consument wist daar niets van. Zelfs mensen in die bedrijven zelf zeiden dat ze daar niets van wisten. En dat maakt het ingewikkeld. Je kunt het niet echt openschroeven.
Nou, ik ben het niet helemaal met je eens. Kijk, de ene kant wordt die technologie vaak zo gemaakt dat je hem niet open kan schroeven. Dus bewust, letterlijk, hè, verlijmd. Zodat als je hem open wil maken, dan maak je het eigenlijk kapot. Of dan ben je, of je bent de verzekering kwijt. Of in ieder geval, je kan. Dus deels gebeurt dat. Deels wordt ook code zo versleuteld dat je het niet kan lezen. Dat het niet leesbaar code is. En dat is onderdeel van ook weer de verdienmodellen. Maar het hoeft niet zo te zijn. Dus je kan technologie maken die leesbaar is. Waar je toezicht op kan houden. Dus de vraag is niet, is het inherent aan technologie dat het niet te begrijpen is? Of is het in het belang van bedrijven om het zo te houden?
Dus dan zou het verplicht moeten zijn om iets zo te maken dat iedereen het bij wijze van spreken kan openschroeven. Dat je kan zien hoe het in elkaar steekt.
Ja, dat je kan zien welke data is er gebruikt. Wat voor algoritmes zijn er op losgelaten. Wie bepaalt wanneer dat succesvol is. Wanneer een algoritme succesvol heeft gewerkt.
Technologiebedrijven zeggen dat schaadt onze concurrentiepositie. Dat is het geheim van de chef.
Dat is inderdaad het argument wat ze daar steeds in gebruiken. Maar aangezien ze op dit moment geen enkele legitimiteit hebben in hoe zij op dit moment democratie onderuit aan het schoffelen zijn, kan je zeggen, dat kunnen we toch niet toestaan. En daar kan je nog oplossingen voor vinden door te zeggen, je hebt nog een partij zoals die autoriteiten van markt en consument of een algoritmeautoriteit die dan wel toegang daartoe moet hebben. Zoals we hebben toezichthouders op de AIVD bijvoorbeeld. Op onze inlichtingendiensten. Dus dan heb je toezichthouders die achter de schermen mag kijken en meekijken. Maar ik denk dat we echt toe moeten, zeker daar waar de overheid en de publieke sector technologie bestelt en betaalt, dat die moeten eisen dat het open technologie is.
Wetgeving er tegenaan gooien.
Ja, omdat het, dat de enige manier is om zeker te weten dat we in staat zijn om het om te zien of er geen manipulatie is. Dus ik vind dat, en er zijn verdienmodellen rondom open source en open technologie. Dus het is niet zo dat het betekent dat je geen marktactiviteit meer kan doen. Maar je zegt, je kan niet een algoritmes en instructies in en bepalen hoe besluiten genomen worden zonder dat je mensen in staat stelt om mee te kijken. Dat kan je in een democratie helemaal niet veroorloven. En dat is, op het moment dat je dat punt kiest, dan kan je ook consequent daarnaar gaan handelen. En waar ik moeite mee op dit moment is dat mensen zeggen, nou, zo is het nou eenmaal. En dat businessmodel, ja, dat is nou eenmaal zo. Ik denk, nou, sinds wanneer nemen we genoegen met iets waar je van denkt dat het ondemocratisch is?
Als ik jouw boek zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen eigenlijk dat jij zegt, het gaat gebeuren. Uiteindelijk zal de samenleving het roer terugpakken. Maar dat duurt zeker 2 decennia voordat het internet echt helemaal gerepareerd is.
Ja, ik geef mezelf nog geen. Ik zeg de volgende 25 jaar in het beeld dat dus even. Dat het niet een silver bullet is van. Oh, dat lossen we even op. Maar het hangt van heel veel zaken af. Kijk, als je die. Ik denk dat je in de komende 5 jaar wel enorme verandering zult zien. Dus ik had dit boek een jaar eerder had dat mensen niet begrepen waarom ik zou zeggen dat het internet stuk is. Dat zeggen we al langer trouwens met de Waag. We hebben ook wel documentaires over gehad. Toen vond iedereen het een beetje raar. We hebben ook een keer zo'n feest gegeven. Een Facebook farewell party georganiseerd in de stad Schouwburg. En een Facebook bevrijdingsleger opgezet. En toen kwamen mensen wel opdagen, maar ze vonden allemaal een beetje een raar feestje. Een beetje ongemakkelijk van hoezo, doen we nou niet zo moeilijk, valt wel mee. Maar dat was voordat Cambridge Analytica natuurlijk duidelijk maakte dat er wel degelijk iets aan de hand was. Maar dus dat ongemak is enorm toegenomen. Dus en je ziet ook dat de politiek eindelijk wakker is. De Europese Commissie met die mededingingscommissaris, die staat klaar om flink uit te pakken. In Ierland, waar veel van die bedrijven als Facebook en dergelijke hun gevestigd zijn. Daar is een tsunami aan rechtszaken die daar staat te wachten. Dus er gaat echt gigantisch veel gebeuren nog in de komende tijd. En niet alleen omdat ik dat nu zo belangrijk vind, maar omdat heel veel belangen in het spel zijn. En als je nu kijkt op die hele discussie over 5G... Ik sta op de positie dat ik vind dat 5G, dus die nieuwe, snellere mobiele netwerken, dat we daar even helemaal niets mee moeten doen. Dus dat moet zeggen, we gaan helemaal geen frequenties veilen, we gaan helemaal geen 5G uitrollen. Want we weten niet eens hoe we onze auto's elektrisch, hoe we die transitie naar elektrische auto's moeten organiseren in de zin van energie-infrastructuur. Laat staan dat je 5G nu zou willen hebben. En nou goed, het is een heel verhaal over 5G. Maar een van de discussies die nu midden in de hele dag gaande is, krijgen we dan Chinese hardware in onze infrastructuur? En dan gaan de Chinezen dan meekijken in onze kritieke infrastructuur. Nou, dat zijn discussies waar nu op hoog niveau over gesproken wordt. En dat zijn discussies die een paar jaar geleden niet werden gevoerd.
Dus men is wakker.
4G is namelijk volledig al Chinees. Dus het is wel grappig dat we het over 5G wel hebben. Maar
het kwaad is al geschied in die zin.
Nou ja, wat ik wil zeggen is dat er een keerpunt is. En dat keerpunt is nu. Je kan niet meer naïef zijn, ook niet als politicus niet zijn, niet als IT-ontwikkelaar. De opstand van mensen in bedrijven als Google en Microsoft en Apple, als zij merken dat hun bedrijf voor Trump's ICE aan het werken is. Dus degene die aan de grenzen kinderen scheiden van ouders. Dan voel je dat mensen gewoon niet meer voordat ze bedrijven willen werken. En ik betekent dat is nu allemaal net in opkomst. Dus gewoon de verantwoordelijkheid van mensen in de ICT-industrie. Ja, die moeten echt nadenken over of ze geen vuile handen maken.
Het is toch geestig.
Tot en met de sjoemelsoftware. Dat mensen die voor daar. Dat ook programmeurs daarvoor zijn aangeklaagd. Ze kunnen niet zeggen dat was de opdracht van mijn baas. Ze hebben daar zelf aan meegewerkt. Dus mensen die in de ICT-industrie werken, informatici met artificiële intelligentie, die hebben een morele verantwoordelijkheid. En ze zullen moeten nadenken wat voor rol ze spelen daarin.
Maar zoals we nu leven, nog voor al die maatregelen erdoor zijn, dan zijn er partijen die weten hoe laat je opstaat, hoe laat je gaat slapen, hoe lang je in bed blijft liggen, waar je als eerste naartoe gaat, wat je vaste routes zijn, wie je allemaal ontmoet. Die weten wat er in je gedachten omgaat. Dat kunnen ze aan je zoekopdrachten zien. Die weten hoe hard je rijdt. Ze weten of je wel echt gestopt bent met roken. Ga zomaar door. Je schrijft ergens, dat vond ik een mooie vergelijking. De hele wereld is een soort vliegveld. je moet een beetje oppassen. Dat je niet iets ongepasts roept, dat je niet verdacht bent. Dat je niemand de aandacht op je vestigt.
Ja, het grappige is, want ik zit nu heel erg naar de oplossingen. En ik wil heel graag mensen meenemen in dat je niet, dat dit niet het eindpunt is. Dat dit wel is. Maar ik heb ook een heel deel, het tweede deel, gaat alleen maar over deze ellende. Tot in het absurde. En die metafoor van het vliegveld gebruik ik omdat op het moment dat je als je op het vliegveld aankomt, dan weet je dat je niet plotseling bom moet zeggen. Want dan word je uit de rij gehaald en dan mag je het vliegtuig helemaal niet meer in.
En alleen dat al. Geen grapjes maken.
En een nagelschaartje. Maar het valt, ik geloof dat het iets minder erg allemaal is, maar een flesje water is al te erg. Dus je conditioneert je naar wat van je verwacht wordt. Dus je gaat handelen naar dat je weet dat je dus je netjes aan iets moet houden, ook al vind je dat zelf onzin. En pas als je dan weer dat vliegveld uit bent, dan ben je weer vrij. Als je eerst door die koopgoot heen bent, dat vind ik ook wel fantastisch dat je komt. Anyway, vliegvelden een van de ergste plekken waar je kan zijn. Maar inmiddels, doordat dus wat surveillance doet en wat dat mechaniek is van dat je weet dat er naar je gekeken wordt, dan krijg je dingen als klikschaamte. Dat je denkt of je durft eigenlijk geen zoekterm in te voeren. Want dat zou wel eens tot kunnen leiden dat als iemand dat bijhoudt, zegt van waar heb jij naar gezocht? Heb jij het woord bom opgezocht op dinsdag vorige week? Dus je gaat. En dat idee dat je dus je handelen al beperkt wordt doordat je weet dat er gekeken wordt. Dat is een mechaniek die ik heel gevaarlijk vind. En ik heb het zelf. Soms zit je er even in en soms raak je er weer helemaal uit. En denk je, wat zal me allemaal worst wezen? En dan krijg je
dat ook al. Ja,
je kan onmogelijk de hele tijd. Dat is het lastige. Je kan kiezen om volledig. Ja, paranoïde zou zijn dat je denkt. Dat is het lastige. Je kan heel erg helemaal die hoek in. Of je kan denken, nou, wat ik nu doe voor mezelf, om een beetje daarin een beetje een vrolijk leven te kunnen leiden, is onderdeel te zijn van de verandering. En daarop in te zetten. En tegelijkertijd te marchanderen met waarvan ik denk van voorlopig gebruik ik dan dit.
Het moet maar even. Het boek heet Het Internet is stuk. Maar we kunnen het repareren. Marleen Stikker, dank je wel dat je langs wilde komen. En heel veel succes met het werk, ook voor de Baak Society. En het was me een genoegen om met je te praten. Dank je wel.
Dank je wel.